Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, door Heilige Geest. In Psalm 40 komt de zin voor, dus in de rijmde psalm die we zingen: de grote God zij eeuwig lof en eer. Dat is een prachtig psalm om deze dienst mee te beginnen. Psalm 40, vers 8. Laten we samen de wet van onze Heer God hebben gelezen, daarvoor hebben we gebogen, ons daarin ook hebben verblijd. Zien we uit Psalm 139, en daar komt twee keer in de psalm, in de vers die we zingen, het woordje doorgronden voor God die ons doorgrondt en onze daden kent. Komt ook weer terug in het gedeelte dat we straks met elkaar gaan lezen. Dus Psalm 139, vers 1 en vers 14. Na de wet van onze Heer God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit het Griekenland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaders bezoekt aan de kinderen tot in het derde en het vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag of die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werken. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen werken. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde hem. Eert uw vader en uw moeder met uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. En u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd, welke van deze geboden is nu het grote gebod? Toen gaf hij daarop dit antwoord. U zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is, u zult de naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Heer God, u doorgrondt en u kent ons. U weet ons zitten en ons opstaan. En u verstaat van ver onze gedachten. U omringt ons gaan en ons liggen. En u bent aan al onze wegen gewend. Doorgrond me, o God. En ken ons hart. Beproef ons. En ken onze gedachten. Woorden uit uw woord, Heer, die u ons gaf. In die liefde die u voor ons had, die u voor ons heeft. Waarin wij door uw woord weten wie u bent. Tenminste, voor zover u dat aan ons heeft geopenbaard. En daaruit weten we dat u ons kent. Dat u ons doorgrondt en dat u ons vasthoudt. Dat u in onze leven gewend bent. dat u onze gedachten kent. En in de allereerste plaats komen we tot u om u daarvoor te danken. Het laat niet zien hoe intensief u ook op mensen gericht bent. Hoe intensief u ook bij mensen betrokken bent. Immers van mensen die je niet aangaan, van mensen waar je niets mee te maken wil hebben, die mensen doorgrond niet. Die mensen kennen we ook niet. Juist het feit dat u als almachtige God het kennelijk zo belangrijk vindt om onze gedachten te kennen, wil zeggen dat u ook met ons in een relatie wil staan. Dat het u wel degelijk wat uitmaakt wie wij zijn en hoe we ons gedragen. En dat het u wel degelijk wat uitmaakt wat onze toekomst is. De toekomst van leven of de toekomst van dood. Dat is ons eerste dankgebed tot u in deze dienst. Tegelijkertijd als u deze woorden uitspreekt, dan zijn ze ook altijd weer in zekere mate beklemmend. Want voor elkaar kunnen we ons vaak nog groot houden met soms hele mooie woorden. We hebben daar vaak van prachtige formuleringen voor die we gebruiken. Mee willen laten zien dat we dan toch wel heel veel weten en dat we toch wel hele gelovige mensen zijn. Maar u prikt daar dwars doorheen. En u kent onze gedachten. En u weet wat er in ons omgaat. En dan blijven we dat vaak onze gedachten ook juist zo tegen u zondigen. Dat we ons door onze gedachten vaak zo vervangen laten nemen. En van u vandaan halen. Zuiver daarin ook onze gedachten. Zorg dat ze geen barrière zijn voor het dienen en het loven van u. Help ons zo in deze dienst. Zegen ons als we ons woord openen. Zegen ons door uw Heilige Geest. Heer, we mogen u ook om die zegen bidden, omdat we weten van de kracht en de liefde waarmee u ook uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde zond. En waarin hij als Zoon van u uw liefde openbaar. En vanuit die liefde mogen we ook u bidden om uw zegen en uw nabijheid. En dat bidden we ook voor hen die thuis meeluisteren. Wees ons nabij. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar uit Jesaja lezen. Jesaja 58. En dat gedeelte lezen we in zijn geheel. Jesaja 58. Roep uit de keel. Houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin en verkondig aan mijn volk hun overtreding en aan het huis van Jacob hun zonde. Hoewel ze me elke dag zoeken en een lust hebben aan de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen ze mij naar de rechten van de gerechtigheid. Ze hebben lust tot God te naderen. Zeggend, waarom vasten wij? En u ziet het niet aan. Waarom kwellen wij onze ziel en u weet het niet? Zie, op de dag als u vast, zo vindt u uw lust. En u eist streng al uw arbeid. Op twist en geruzie vasten. En op godloos met de vuist te slaan. Vast niet zoals heden, om uw stem te doen horen in de hoogte. Zou het zulk een vaste zijn dat ik zou verkiezen dat een mens zijn ziel een dag zal kwellen? Dat hij zijn hoofd zal krommen als een bundel wiet en een zak en een as onder zich spreiden? Zou u dat een vaste heten, een dag aangenaam voor de Heer? Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u losmaakt de knopen van de goddeloosheid? Dat u ontdoet de banden van het juk en dat u vrij loslaat de verpletterde en alle juk verscheurt. Is het niet dat u aan de hongerigen uw brood meedeelt en aan de armen uw verdrevenen in huis brengt? Als u naakte ziet dat u hem kleedt en dat u voor uw vlees niet verbergt. Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snel uitbreiden. Uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid van de Heer zal u achterhoede wezen. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden. U zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, ik ben. Als u uit het midden van uw weg doet het juk, het uitsteken van de vingers en het spreken van ongerechtigheid. En als u uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heer zal u voortdurend leiden. En hij zal uw ziel verzadigen in grote droogte en uw benen krachtig maken. En u zult zijn als een gewaterde hof, dus een tuin die van water wordt voorzien, als een springader van water, waaraan de wateren niet ontbreken. En die uit u voortkomen zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen, de fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest, zodat u oprichten. En u zult genoemd worden die de bressen, gaat in de muur, toemuurt. Die de paden weer opmaakt om te bewonen. Indien u uw voet van de Sabbat afkeert, van te doen uw lust op mijn heilige dag. Als u de Sabbat noemt een verlustiging, omdat de Heer geheiligd wordt die te eer is. En als u die eert, dat u uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt. Dan zult u uw verlustiging eren. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. Ik zal u spijzigen met de erfenis van uw vader Jacob. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Best een lang Bijbelgedeelte. Misschien denkt u, ja, waar gaat dit over? Wat moet ik uit dit gedeelte zo leren? Is dit niet specifiek een gedeelte wat bedoeld is geweest voor Israël toen, hè? Zoals al die uitdrukkingen die daarin voorkomen. Dan is het altijd goed, denk ik, om je toch te concentreren op een bepaalde tekst hierin. Dat doen we ook. We lezen wel het geheel en het geheel passeert ook genoeg in de preek voor zover ik daar hier de tijd voor heb. Ook wel de revue. Maar we richten ons op één tekst die volgens mij kenmerkend is voor dit gedeelte. En dat is vers 6. En dan één zinnetje eruit. Een paar woorden maar. Dat u losmaakt de knopen van goddeloosheid. Iets anders neergezet. Maakt los de knopen van goddeloosheid. Wat is dat voor oproep die Jesaja daar doet? En waarom is die oproep kennelijk zo belangrijk dat er 20 beloften opvolgen? Het is een van de weinige Bijbelgedeelten. Ik heb er tenminste nog niet één gevonden waar er meer in staan. Waar 20 beloften worden gegeven. Beloften voor nu. En belofte zelfs voor je kinderen. Wat hebben de kinderen mee te maken als u knopen losmaakt? Dat een heel direct verband heeft, dat zullen we zelf ontdekken. We gaan ook eerst met elkaar zingen uit Psalm 62. Psalm 62 en daarvan vers 7 en vers 8. En dan hebben we ook nog een afkondiging wat er gevraagd werd. Er blijkt in de landelijke berichtgeving en fouten zijn geslopen over de avonddienst op aanstaande woensdag de dankdag. Die moet zijn om 7:30 en in de berichtgeving stond vermeld 5:00, maar de dienst is dus om 7:30. Naast is natuurlijk ook de morgendienst. Dus woensdagavond om 7:30 de dankdag avonddienst. Zing op Psalm 62 vers 7 en 8. gewoon misschien en komt tot de conclusie dat hij leeg is. En dat je toch weer het apparaat moet gebruiken met het snoer eraan. Het is mij zelf ook overkomen. En wat doe je dan? Dan haal je je boormachine uit het stuur. En je zoekt naar een stopcontact in de buurt van waar je boor moet. Maar het is altijd zo dat de snoer niet lang genoeg is. Elke keer weer is dat zo. Nou kan het wel eens helpen. Als je dan eens goed naar het snoer kijkt. Niet dat je met kijken het snoer langer maakt. Maar het is wel eens zo dat er in het snoer knopen zitten. En dan voorkomt zo'n knoop eigenlijk dat je toch nog bij het contact komt, want daar wordt het snoer korter door. Dan is het heel handig als je eerst de knopen uit het snoer haalt. En dan vervolgens kun je hem aansluiten. Dan kun je vaak ook nog wel op de plek komen waar je je nodig hebt. Knopen losmaken. Daar gaat het ook over in Jesaja 58. Er zijn kennelijk knopen in Israël. En nu is het de opdracht van Jesaja om die knopen los te maken. En als die knopen losgemaakt worden, dat zei ik net al voordat we begonnen, dan heeft het ook een geweldig gevolg. Er gebeuren allerlei mooie dingen. 20 beloftes stapelen elkaar op in één Bijbelhoofdstuk. Je zou het niet verwachten misschien in een gedeelte als dit. Maar als ergens ook de rijkdom en de belofte van God uitblijkt, is het juist ook uit dit gedeelte. 20 beloftes. Kennelijk is het echt belangrijk dat je die knopen losmaakt. Misschien is dat alleen al zo, omdat wij vaak die knopen over het hoofd zien. Als je op bezoek bij mensen komt en ze spreken over hun nabijste God, dan hoor ik nog wel eens, ik weet niet of ik dat herkent. En ik heb het idee dat ik helemaal geen contact meer met God heb. Ik kom niet bij hem. Het gevoel in mij is weg. Ik ga wel naar de kerk, of ik ga tot jongeren naar de conversatie, of naar een studievereniging. Studentenvereniging misschien. Maar ja, de nabijste God is bijna niet. En het is vaak het volgende argument dat je dan hoort, waarom doet God dat nou? En dan hebben wij ook een hele mooie oplossing voor, want dan vragen we altijd waarom God zich verbergt. En misschien moeten we ons afvragen of de storing dan niet aan onze kant zit. Of er misschien geen knopen in ons snoer zijn gekomen. Waardoor we niet meer bij de levensbron komen, maar waardoor we hem als het ware zich laten afwenden. Nou, dit zit ook een beetje in dit gedeelte vanuit Jesaja 58. Jesaja is eigenlijk geroepen ook om op dit moment tegen het volk te zeggen dat ze daarmee aan de slag moeten doen. En dat die boodschap hard nodig is, dat die boodschap eigenlijk ook alle accenten verdient, dat zie je al gelijk als je het begin van dit gedeelte begint te lezen. Dan wordt er ook zo nadrukkelijk gezegd tegen Jesaja, ga roepen met luide stemmen. Staat roep uit de keel. Je zou dat beter kunnen vertalen met roep luidkeels, zoals wij het vandaag de dag gebruiken. Het is belangrijk wat er gezegd gaat worden. Verhef je stem als een bazuin, Jesaja. Daar lezen wij een beetje overheen. Maar dit is niet zomaar een opmerking. Dit betekent niet alleen van, Jesaja, doe goed je best dat je overal te verstaan bent. Dat zouden wij misschien wel maken, hè? Verhef je stem als een bazuin. Dat betekent dat Jesaja zo moet spreken dat hij overal te verstaan is. Nee, dat betekent meer. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk het woordje shofar. Verhef je stem als een shofar. Een shofar was zo'n hoorn waar juist op hele belangrijke kritieke momenten in het leven van Israël op geblazen wordt. Op het shofar wordt bijvoorbeeld geblazen als de muren van Jericho vallen. Die misschien kennen jullie wel, jongens. Die dikke muren van Jericho, hè? En waar je eigenlijk nooit doorheen gaat komen en die vallen als er priesters omheen lopen die op de shofar blazen, de muren vallen. Op de shofar wordt geblazen, bijvoorbeeld als de wetgeving van de Sinaï komt, wordt op de shofar geblazen. Dan horen ze het geluid van de shofar. op de shofar wordt geblazen als Israël opgeroepen wordt om te vechten. Tegenwoordig kun je daar op de radio een bericht voor uitzenden, hè, of op de televisie of op de, via de sms. Van de vijand is binnengevallen en we moeten het land verdedigen. Gelukkig maken we dat, hebben we dat tot nu toe niet meer meegemaakt. Maar waarom zou dat nooit meer kunnen gebeuren? In die tijd moest men op de shofar. En als je die hoorde, dan wist je naar binnen mijn wapens pakken en ik moet mijn land verdedigen. Dus Israël is gespitst op de shofar. Zo gespitst. En dat is misschien ook wel de ernst van het gedeelte ook met name. Dat blazen op de shofar in Israël ook iets is wat volgens het Oude Testament plaats zal vinden als God een einde aan de wereld maakt. Als Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. We spreken dan altijd over de bezuin die zullen klinken, hebben ook een lied van. Maar het zit in de lijn van het Oude Testament om dat te horen in de zin van die shofar. Dat het geklonken heeft bij de wetgeving, wat geklonken heeft bij de muur van Israël. Klinkt ook als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Misschien vanmiddag, morgen, wanneer het dan ook zal komen. Als hij terugkomt, dan klinkt de roep van de shofar. Begrijpt u nou iets van de lading waarmee dit gedeelte wordt ingezet? Als je zo Israël aanspreekt met het geluid van de shofar, kennelijk is er dan heel iets aan de hand met het volk. Ja, dat is er ook. Eerst maar even over Israël toen, hè. Wat is het probleem van Israël toen? Het probleem van Israël is dat ze weliswaar God zoeken. Ze komen, om met onze woorden te zeggen, elke zondag in de kerk. En ze dienen hem. Maar ze hebben de indruk, en dat is een terechte indruk, dat ze zijn hart niet bereiken. Ze doen alles, ze vasten en ze komen bij elkaar en ze offeren. Maar ze hebben duidelijk door dat ze niet bij God komen. Nou, denk maar aan het voorbeeld van net, hè, dat je naar de kerk gaat en dat je de Bijbel leest, maar je komt niet bij God. Waar zit dat nou? Hoe komt dat nou? Israël heeft daarvoor de oplossing gevonden die we vandaag de dag ook nog wel eens aanhouden. En dat is namelijk die waarin we God de schuld geven. Waarom vasten we en u ziet het niet? Vers 3. Waarom kwellen we onze ziel en u weet het niet? Volgens Israël ligt het probleem bij God. Ze vasten wel, maar God ziet het niet. Ze doen wel alle godsdienstige verplichtingen keurig nakomen, maar God reageert er niet op. Dat ligt aan God. En ik zei al, we moeten niet proberen alleen maar altijd de beloften die aan Israël zijn gedaan ook op de kerk en op de gemeente toe te passen. Laten we ook dat eens doen met de straffen en met de manier waarop God naar Israël kijkt. Dan zou je dat ook naar vandaag de dag kunnen verplaatsen. Hoe is het met ons contact met God? Hoe is het met je ervaring van zijn nabijheid, van zijn liefde, van zijn kracht? Gisteren sprak ik een jongen van een jaar of 14. En die zei tegen mij: Jongen, is dat nou gek? Dat ik vaak het idee heb dat God er helemaal niet is. Ik heb dat zo vaak. Dan denk ik, bestaat God wel echt? En zei, hoe komt dat dan dat je dat vraagt? Ja, zegt hij, dan voel ik er zo weinig bij. En als ik er zo weinig bij voel, dan denk ik, ja, dan is God er zeker niet. Dat hij mij het gevoel niet geeft, dat hij er veel zomaar in. En ik denk dat Joffie iets zei wat een heleboel ouderen ook nazegt. Het eerste probleem is daar natuurlijk altijd dat wij weer gaan meten uit ons gevoel. Hè? Dat heeft de reformatie ons als het goed is afgeleerd. Van we moeten niet meten van wat wij voelen. Dat is het thema van de Rooms-Katholieke Kerk geweest. Je kunt niet zeker zijn van je behoud, tenzij je iets bijzonders hebt gevoeld. Dat was de boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk in de tijd van Calvijn en Luther. En daar tegenover plaatste Calvijn en Luther loodrecht de belofte van God. Het is vertrouwen op de belofte van God, waardoor je zeker mag zijn van je behoud. Het is God zelf die dat doet. En toch vallen we elke keer in die kuil. Dus we gaan meten aan, ik heb minder gevoel in mijn hart, dus God zal wel verder weg zijn. Dus, nou, in plaats van, en dan probeer ik ook tegen de jongen terug te zeggen van, is, ga nou niet afmeten aan je gevoel. Als je dat nou ervaart bij jezelf, plaats de belofte van God tegenover datgene wat je voelt. Calvijn heeft ons geleerd dat die belofte waarbij je niks voelt, helemaal niets, dat dat de sterkste belofte in het woord van God zijn. Terwijl wij het vaak andersom doen. Hij zegt dat zijn de sterkste beloften, want dan vertrouw je niet op jezelf, maar je vertrouwt op God openbaar. Nou, Israël krijgt ook zijn antwoord. Israël, zegt God, door de mond van Jesaja, dat zeg je nou wel, dat je verlangen hebt om naar mij te naderen, dat wordt je lust, maar daar komen we niet uit nu met elkaar, maar het wordt je lust, is ook een terugkerend woordje in het gedeelte. Moet je thuis nog maar eens kijken hoe vaak het wordt je lust hierin staat. Ze hebben verlangen en lust om voor God te naderen. En ze ervaren niet. Ja, zegt Jesaja, dat klopt ook niet. Want jullie zeggen wel dat jullie dat verlangen hebben om voor God te naderen. Maar in de tussentijd blijf je allemaal bezig met die dingen waar God juist een enorme hekel aan heeft. Met die dingen die God je juist verbiedt. En er staan een paar voorbeelden van in. En het zijn hele actuele voorbeelden hoor. Ik denk niet dat dit alleen maar over nu gaat. Of alleen maar over toen gaat. Het gaat ook over nu. Een voorbeeld van: op de dag als u vast, dan slaagt u er kennelijk toch in om uw verlangen te vinden. En u eist streng al uw arbeid. Wat wordt ermee bedoeld, jongens? Nou, als zo'n Israëliet kwam naar de tempel toe en die vastte zo'n dag. Hè? Maar in de tussentijd droeg hij zijn arbeiders op om nog veel harder te werken. Het woordje wat hier staat met u eist streng, zou je ook iets kunnen vertalen met slaafdrijven. Dus ja, dat is natuurlijk helemaal de verkeerde weg. Dan laat je het een ander maar doen als je zelf inkomsten misloopt omdat je God wil volgen. Dat is ook iets waar wij graag problemen mee hebben hoor. Inkomsten mislopen omdat je God wil volgen. Een taak niet doen of een baan niet aannemen of een opdracht weigeren omdat je God daarmee in de weg staat. Dan vinden wij vaak wel een oplossing waar je zegt, nee, je moet niet alles vanuit de Bijbel kijken hoor. Je moet ook leven en je moet ook, nou ga zo maar door. En als je dan bij elkaar komt, zegt Jesaja, dan kom je nog bij elkaar om te twisten en om ruzie te maken. Nou, dat zou een preek kunnen zijn voor de kerk van Nederland. Als er één kerk in de wereld bekend op staat om zijn onderlinge ruzie en gekijf en getwist, is dat toch juist de kerk van Nederland. Met al zijn kerkscheuringen en met al zijn groepjes. Zou het dat zijn wat ik aangenaam vind, zegt God? Nee. Ik heb een ander verlangen. Het is mijn verlangen, zegt God. Het is mijn verlangen voor Israël. Het is mijn verlangen voor deze gemeente hier in Rotterdam-Zuid. Het is mijn verlangen voor u en uw jaren. Dat je aan de slag gaat met de knopen in je leven. Wat zou dat dan zijn? Wat zouden nou knopen in je leven kunnen zijn? Nou, we maken hier vanmorgen onderscheid tussen twee soorten knopen. Als ik er meer tijd had gedaan voor de kinderen, heb ik een touw meegenomen om dat te laten zien van wat je hele verschillende knopen kunt hebben. Eerst is een knoop die je eigenlijk in ontstaan is en die je alleen maar losmaakt als je eens kijkt hoe je in elkaar zit. Hoe zit zo'n knoop in elkaar? Als je zo'n knoop gaat trekken, jongens, hè? Denk maar aan je veten in de knoop zijn geraakt en je gaat alleen maar hard trekken, dan gaat zo'n knoop steeds vaster. Dus we zullen eerst moeten kijken hoe zit zo'n knoop in elkaar? Hoe is dat ontstaan? En om wat voor knopen gaat het dan? Nou, er kunnen voor mannen andere knopen zijn dan voor vrouwen. Deze preek is ontstaan op een van de diensten die ik mocht houden tijdens mijn vakantie in Frankrijk. Dan zit je daar zo op een camping in. Je mag een campingpas eraan doen. Ik was daarvoor met mijn vrouw en mijn kinderen op een andere vakantiedesk geweest. Ik heb vakantie gevierd, maar nu hadden we iets echt. Ja, ook in de dienst van God te staan in de vakantie is niet schitterend. En dan zit je daar zo in zo'n huisje. En dan komen mensen naar je toe, hè? Want je zit op vakantie en je kent elkaar niet. Dus dan kan je opeens iets vertellen over dingen die je in je leven dwars zitten. En je schrikt dan van de verhalen die je hoort. Het gaat om geloof, hè? Even voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over mensen die van buiten komen. Over mensen die alles fout doen, over mensen die leven zonder God of God. Waar wij wel eens zo waarschuwende vinger naar wijzen. Nee, het gaat over ons. Het gaat over geloof. Er kwam een man naar me toe, ouderling in de gemeente. Vrijwel oudere gemeente. Ik zit in het noorden van het land. En zei ik me wel mee. Je had het over bevrijding. Het was naar aanleiding van een preek over het strijden tegen het koninkrijk van de duivel vanuit onze vader. En zei, weet u, er zit maar iets dwars wat ik eigenlijk nu voor het eerst probeer te vertellen. Ik moet wel, want het is allemaal verkeerd. Nu heb ik ook vast. Ik ben ouder, maar mijn contact met God is er niet. Er zit iets in mijn leven wat mij tegenhoudt. Er is een knoop in de snoer gekomen, weet je wel, waardoor je niet meer bij God kan komen. Ik zeg, en ik weet ook best wat dat knoop is, en ik vertel het. En ik mag het ook vertellen, ook omdat u me toch niet zult kennen. Hij zegt, ik kan eigenlijk niet meer op een normale wijze naar een vrouw kijken. Als ik een vrouw zie, dan wil ik daar wat mee. En zoals ik al zei, hun gaat door kapot. Mijn gedachten worden doorbeheerst. En ik merk dat ik bij God vandaan ga. Ik word er door beheerst. Er is een knoop in mijn leven gekomen. En die knoop verhindert dat ik 7 op 7 ben. Die knoop verhindert dat ik de nabijheid van God ervaar. En ik begrijp natuurlijk dat ik tegen hem zeg, dat ik knoop niet los. Die knoop moet je dan losmaken. En dan heb je vaak een ander voor nodig. Je hebt soms een ander voor nodig die veel meer verstand van knopen heeft. Ik merk het altijd als ik in de vakantie ga surfen, dan slaag ik er nooit goed in om het zeil op de goede manier vast te maken. En is het altijd wat iemand in de buurt leert me dan om de goede knoop in te maken. Dat is altijd wel prettig, dan heb ik vorig jaar altijd weer getreden. Nou, zo kan het heel fijn zijn dat er iemand bij je komt en tegen je zegt van, dat is volgens mij de knoop in jouw leven en die moet je losmaken. Ik wil je daarmee helpen. Kom eens met je levensverhalen. Het kan zo bevrijdend werken om tegenover iemand anders je levensverhaal te vertellen. En te vertellen waar jouw knoop zit. Misschien zit die knoop al daarin, hoe zit. Dat kan ook voor jullie zo zijn, hè? Dat je een enorme hekel hebt aan net dat vriendje, of net dat jochie of dat meisje op school. Het is een meisje die verpest, het is een jongen die verpest. Je hebt een enorme hekel aan elkaar. En weet je, als je een hekel aan andere mensen heeft, en weet je dat het dan heel erg moeilijk is om contact met God te maken? Om te leven vanuit vergeving als je het anderen niet kunt vergeven. Het weigeren van vergeving aan een ander kan ook zo'n knoop in je leven zijn. En dan is er wat een ander voor nodig die dat tegen je zegt. En tegen je zegt van, oh ja, en hoe ben je dan daarmee omgegaan? Hoe heb je die knoop losgemaakt? Misschien komt het dat we vaak als, ook als reformatorische gemeente, zo weinig blijdschap naar buiten toe uitstralen en zo op onszelf gericht zijn. Vaak ook nog een zekere mate van arrogantie naar andere kerken hebben, want ja, wij hebben nog voor kerken en bij ons zitten nog jongeren in de kerk enzovoort. Hè. Dan hoort u al die mooie dingen weer passeren. En ondertussen, wat stralen we uit naar buiten? Doe je jezelf voor God? Maak de knopen van ongerechtigheid in je leven los. Weet je, als je dat doet, dan heeft God op herstel. Ik moet hier iets vooruit werken nu. En dan zal ik één belofte uithalen. En dat is een schitterende belofte. En ja, dat merk je pas ook als je dat zelf meegemaakt hebt. Er staat in de tekst dat je genezing zal uitspruiten. Dat staat in vers 8. Je genezing zal snel uitspruiten. Nu, Ik denk dat jullie geen van allen weten wat uitspruiten van genezing is. Daarom zal ik het in gewoon Nederlands zeggen. En het leuke is als je gewoon letterlijk uit het Hebreeuws vertaalt, dan kom je bij het gewoon Nederlands. In het gewoon Nederlands staat dat er een nieuwe huid op je mond zal komen. En dat ken je allemaal als voorbeeld, dat je huid ergens weer opengehaald is. En dat het is gaan schrijven en misschien wel ontsteken. Het gaat niet dicht, er blijven problemen zitten. Nou zegt God, ik zorg dat er een nieuwe huid op je mond komt. Ik zal het herstellen. Dat wil overigens niet zeggen dat er dan geen litteken zal blijven. Er zijn zonden in je leven waar je door de genade van God ook tegen mag vechten en je los kunt maken, maar waar altijd litteken zal blijven. Een van die zondes is overspel. Zijn die zondes waar God, zijn zonden waar God bladzijde op bladzijde in de Bijbel te waarschuwen. Het is een knoop die kan ontstaan. Het is een knoop die losgemaakt kan worden. Maar het is ook een knoop die je litteken achterlaat. Die iets kapot maakt. Wat altijd een kapotte plek ook blijft. Maar zo zou je, denk ik, voor de persoon die voor jou persoonlijk ook zijn lijst kunnen maken. Wat is nou een knoop waardoor je recht, en God nu recht zit, waardoor je eigenlijk altijd maar je ogen komt. Er zat nog een belofte in. En die belofte, die is ook heel raar. En die belofte laat zien dat God begrijpt waar het om gaat. Het lijkt een beetje vanuit het niets te komen als in vers 13, vers 12. Als in vers 12 zoals eens gesproken wordt over hen die uit u voortkomen, die de oude verwoeste plaatsen weer zullen opbouwen. Het gaat over de kinderen. Over je kinderen. En kennelijk, vaders en moeders, zijn het de kinderen die ervan profiteren als u in uw leven de knopen opruimt. Dat kan ook niet anders, want dat weten jullie ook, jongens, jullie hebben haargein door of papa en mama het nou echt menen als ze met je over God spreken, of papa en mama het echt menen als ze bidden, of dat ze gewoon maar een verhaal houden en doen wat ze denken dat ze moeten doen. En als de kinderen ook iets door hebben, is dat de relatie tussen vader en moeder is verstoord, dat ze allemaal dingen tussen zijn gekomen. Als in de gaten hebben de papa in de slag wordt genomen door andere dingen die voor God gedaan hebben. En verwacht u niet dat u zonder God kunt leven en dat de kinderen daar geen aandacht in kunnen vinden. Want dat is wel zo. Natuurlijk is ieder verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar het is wel degelijk zo dat je door je gedrag, door de dingen die je kunt doen, je kinderen kunt belasten. Er kwam zo'n mevrouw naar mij toe. En die zei van, kunt u mij verklaren waarom ik altijd zo onrustig ben? Toen ging je met haar ook als daar een knoop in haar leven losmaken. En ze zei, toen ik klein was, toen ging ook mijn moeder naar haar baas zetten. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat deed. Maar ik ging altijd mee, want ik niet mee wil worden. En dan ging ik naar mijn zuster en dan waren we daar een tijdje. En dan ging mijn moeder weer wat gerustgesteld in haar huis. De manier waarop haar moeder bezig is geweest met zondigen tegen het tweede gebod, zondigen tegen het dienen van andere goden, het eerste gebod, heeft het kind beïnvloed. En daarom. Als u het niet voor uzelf doet, doe het dan voor de kinderen. Maak ze los, die knopen in je leven. Ik had het over twee soorten knopen. Andere knopen moet ik even heel kort aanhalen. Het kan ook zo zijn dat de knopen in je leven door iets wat je door anderen is aangedaan. Ik denk dat vooral meisjes en vrouwen dat meemaken. Pijn die door een ander is aangedaan, soms letterlijk, lichamelijk of geestelijk. Je kan de knoop in je leven vormen, waardoor je ook het niet meer lukt om in blijdschap en vrede met God te leven. Ook dan zeg ik, als het nu is, ga niet zelf alleen vechten, maar leg het voor aan iemand die je vertrouwt. Ga naar een oude manier van andere ambtenaren in de gemeente, ze gaan met een kant, ze gaan met misschien iemand uit een andere gemeente, dat is wat makkelijker. Gaan met praten, maar laat niet toe dat er knopen in je leven komen die je gewoon van God gedaan hebben. Laat het dan niet gebeuren. Je bent er ook zelf verantwoordelijk voor. Maak knopen los. Als ik nou zou stoppen, zou ik in de tijd blijven. Alleen, ik zou het altijd heel lang knitsen. En dan zult u de laatste dag niet meer geven. Want zo'n opdracht, hè, je zou je draagt gewoon op zo'n bevel om los te maken. Dat is iets dat je leek kunt doen als je ziet op hem die kwam om te bevrijden. Snap je ook waarom Jezus zo vaak aan Jesaja geeft? Of om de voorspelling van Jezus in Jesaja zo vaak gaan over bevrijden? En waarom Jezus het zelf heeft over het losmaken van gevangenen, over de bevrijding die hij brengt. Dit kun je alleen doen als je steunt op Jezus Christus. Op zijn werk, op zijn dienst, op zijn kracht. Ik zei net tegen jullie van, het is soms heel makkelijk als je knoop moet werken dat je met iemand praat die er veel beter in is en die het je voor kan doen. Er is iemand die zich veel beter dan jullie. En dan u. Die heeft ook altijd aangeleerd. En er zijn ook mensen geweest die in zijn leven knopen hebben kunnen leggen. Maar het is niet gelukt. Jezus Christus is dezelfde God. En hij wil door zijn genade en door zijn liefde, met door zijn geest, ook de knopen in jou en in uw leven losmaken. En het is ook die gigantische bemoediging als het niet lukt. Elke keer die weer terugvalt, ook omhoog mag kijken en zegt: en Jezus Christus is natuurlijk ook van mij. U houdt het ook van mij. Alsjeblieft, maak los wat ik niet kan. Breng iemand op mijn weg wat ik me kan helpen in dat bevrijdingsproces, waardoor ik weer vrij voor u kan komen staan. Waarop ik kan laten zien wat u voor mij hebt gedaan, ook op anderen. Maak los de knopen van de ongerechtigheid. Als het goed is, dan zult u dat ook merken. U zult het merken in uw verhouding tot God. U zult het merken in uw gebed. U zult het merken in uw relatie tot anderen. En ik spreek hier uit de vraag. Ook wel mensen die knopen in hun leven hebben, waar ze eerst door God op gewezen moeten worden. En die ze los moeten maken. Om echt dicht bij deze Christus te kunnen leven. Daar heb ik deze opdracht. Van Jesaja aan het staan. Het is mijn opdracht. Maar dat is niet zo belangrijk. Ik denk dat de opdracht van God. Aan u en aan jou. Maak los de knopen van ongerechtigheid in je leven. En maak deel uit van de blijdschap en vrijheid die Jezus Christus u, mij en jou biedt. Een andere vertaling voor het knoop is het woord strik. Dat zou je ook naar de Hebreeuws kunnen vertalen. Over God die strikken losmaakt, gaat het ook op Psalm 124. We zingen vers 1 en vers 4 van Psalm 124. Laten we danken. Samen bogen we ons over uw woord, Heer God. Samen mocht ook ons geleid weten, aangeraakt weten door de Heilige Geest. We hebben ook gebeden in het begin van deze dienst en mochten we het met elkaar ervaren. Dat ook uw geest is die hier aanwezig is en die ons leidt. Dank u voor de woorden die u ons aanreikt, de opdracht die u ons geeft. Geef het wij er ook werk van maken. Dat we deze dingen niet maar van ons afschuiven. Dat we eerlijk naar onszelf durven te kijken zoals u ons doorgrondt. En zoals u weet wie we zijn. Zoals we hier zitten nog staan in dit huis van gebed. Help ons. En zegen ons. Heer, geef ons de kracht om die strijd met die knopen in ons levenssnoer aan te gaan. Geef ons de kracht om ze uit elkaar te halen, ze los te maken. Zoals de dingen die wij gedaan hebben, of wij doen. Of de pijn die ons door anderen is aangedaan. Heer, breng mensen op onze weg. Gelovigen. Die ons daarin leiden en daarin helpen. Zegen ook alle die bezig zijn in de professionele hulpverlening rondom deze vragen. Dat u hen leiden met de kracht van uw Heilige Geest. Wil u zo voor deze gemeente hier in Rotterdam-Zuid? Wil u voor dominee van Kampen zitten? Wil u voor de kerkenraad? Voor alle die deel uitmaken van deze gemeente. Dat u ook hier vanuit het leden van deze gemeente, als levende lidmaten van u, het licht van uw woord verspreidt. Dat u uw liefde laat zien. Ook hier. U toont uw liefde juist ook door mensen heen. Daar stond dit gedeelte in uw woord ook bol van, dat we de manier waarop we met u omgaan, alles zegt over de manier waarop we met onze naasten omgaan. En vergeef het ons, Heer, als we op onze praxis op onszelf gericht zijn. Wij maken ons zorgen om opwarming van de aarde en dan praten we over dijken die verhoogd moeten worden. Terwijl we ons niet realiseren dat aan de andere kant van de aarde mensen sterven van honger en dorst. Dat er geen water valt. Dat het land barst van droogte. Kinderen schreeuwen om voedsel. En wij vanuit onze eigen welvaart zijn zo gericht op onze eigen problemen. Geef Heer dat we ons hart ook openzetten voor onze naasten. En als we ons hart openzetten, zetten we ook onze portemonnee op. Help ons daarmee. Geef dat de woorden uit Jesaja 58 ook niet voor ons gelden. Dat wij een oprecht gezicht te kerk komen en tegelijkertijd geen boodschap hebben aan het verdriet en aan de pijn van onze naasten. Zo komen we tot u. In de zekerheid dat u bent in ons leven leidt. In de zekerheid van uw wederkomst. In de zekerheid van de roep van de shofar. Die zal klinken als uw zoon Jezus Christus terugkomt op de wolken van hem. Zo komen we tot u, die ons de grond en ons kent, beter dan dat we onszelf kennen. Zo komen we tot u, met een voortdurend gebed en een doorgaande reformatie in ons leven. En we doorgaande bezig zijn met uw waarheid tegenover ons leven te leggen. Waarheid vanuit uw schrift. De waarheid van uw belofte, maar ook van uw bedrijf. Leid ons daarin en zegen ons. Want zonder u kunnen we niet verder. bid u om Jezus Christus wil alleen. Amen. Laatste psalm die we in deze dienst zingen komt uit psalm 80. Vanuit die psalm zingen we vers 9 en vers 10. Psalm 80, vers 9 en vers 10. Wat ook gaat over leven door hem bevrijd, altoos aan zijn dienst gelijk. Het zijn prachtige redenen om het laatste in deze dienst te zingen. Psalm 80, vers 9 en vers 10. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.